Iedereen van harte welkom deze avond. En zoals aangekondigd gaan we in deze avond een nieuw feest aansnijden in Johannes' verhaal, het feest van de tempelwijding. Daar straks meer over. Maar vooraleer dat we de tekst voor deze avond gaan lezen, wil ik nog even de aandacht vestigen op het feit dat dit gedeelte volgt op het Loofhuttenfeest. Daaruit vloeiden twee centrale thema's voort, het levend water en het licht van de wereld. Vervolgens kwamen we bij de genezing van de blindgeboren man en daaruit vloeide Jezus voorwaar gezegde aangaande de goede herder, waarna we nu gekomen zijn bij een nieuw feest, het feest van de tempelwijding. En de connectie met wat dat vooraf ging, zal hier meteen duidelijk worden, daarom heb ik het ook in het rood gezet. Wederom lijkt het alsof dat Jezus' dialoog met de Joden, al is die dan bij een andere gelegenheid, gewoon verder gaat. En doorheen deze reeks heb ik telkens de nadruk gelegd op de continuïteit doorheen de opeenvolgende hoofdstukken. Maar niet iedereen ziet de structuur van Johannes' verhaal op deze manier. In feite eigenlijk de meeste uitleggers niet. En dat heeft voor een groot stuk te maken dat ik een van die rare Charles ben geworden die ervan overtuigd is dat gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament heel serieus moet genomen worden. Wat dat echter door weinigen gebeurt. Omdat heel veel Nieuw-Testamentici niet zo goed het Oude Testament kennen. En er heerst zo een soort stilzwijgende aanname dat Johannes het Oude Testament niet beter kon kennen dan de gemiddelde Nieuw-Testamenticus. Maar hoe kan je dat zo zeker weten? Want in feite is hun Bijbel het Oude Testament, zijn Nieuw-Testament. Ja, wanneer dat Paulus echt weet hoe dat hij moet redeneren en argumenteren van het Israëlse schriften, zoals dat hij dat bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, met de studies over gedaan, hoofdstuk 9 tot 11, hoe hij dat daar zo uitgebreid doet, ja, als hij zo schrijft, dan mag je toch verwachten dat hij zelf toch het Oude Testament zo leest. In de meeste gevallen uiteindelijk wordt er gekeken naar de rabbijnse werken, en dan meent men dat ze hier en daar stukjes uit de tekst halen en dat allemaal aan elkaar rijgen. Maar in feite zijn die rabbijnen wel heel verfijnd in de wijze waarop dat ze met de schrift omgaan. Als je een korte aanhaling nauwlettend gaat bekijken, ja, dan merk je dat veel van die korte citaten die ze doen, vaak het topje van een ijsberg vormen, waaronder dat er heel wat schuil gaat. Vaak één citaat die de hele passage herinnering brengt. En ook in de Dode Zeerollen van de Qumran-gemeenschap valt deze methode te ontdekken. Vaak wordt er gedacht dat ze een beetje met schriftteksten hoogelen, maar eens dat je hun methode begrijpt, valt er een samenhangend patroon te ontdekken in de wijze waarop dat zij Israëls geschriften interpreteren. En is dit trouwens ook niet de reden, mensen, waarom dat de Bereërs in het boek De Handelingen geprezen worden, omdat ze de schriften onderzoeken om te zien of de dingen zo waren? Je kent dat gedeelte wel. Maar hoe valt wat er gesproken wordt te controleren, wat er geen methode is om de schrift te verklaren? Snap je? En wordt er ook niet van Apollos gezegd dat hij een man is die zeer bekwaam is in het omgaan met de schriften? Dus dat is de hoek waar ik mij ondertussen bevind, en daarom deze feesten en de rijke symboliek die eraan verbonden is, persoonlijk vele malen interessanter ben gaan vinden. Vandaar mijn benadering van Johannes' verhaal in deze overdenkingen. En ik ben ervan overtuigd, eenmaal dat je er stilaan vertrouwd mee raakt, dat je er ook de logica van inziet. En dat beschouw ik persoonlijk als het principe van de kracht van een uitleg. Als je een bepaalde benadering hebt die ervoor zorgt dat je een groter gevoel van samenhang verkrijgt, dat er problemen opgelost worden die er voorheen waren, dat het een sluitender beeld geeft van herhaaldelijk terugkerende thema's, dan ben je wellicht toch iets op het spoor. En voor mij persoonlijk schenkt deze benadering veel meer betekenis aan Johannes En zie je hoe dat thema zich doorheen zijn verhaal stap voor stap gaan ontwikkelen? Vandaar het verband tussen bijvoorbeeld de blinde man met de herder en waartoe dat we nu gekomen zijn, het motief van het feest van de tempelwijding. Want loofgutten en het feest van de tempelwijding kennen heel wat gelijkenissen die ergens vanzelfsprekend zijn als je de historische achtergrond in ogenschouw gaat nemen, maar daar straks iets meer over. Laten we eerst maar de tekst lezen. Johannes hoofdstuk 10, vers 22. Dit zegt Gods woord. En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt u onze ziel in spanning? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, omdat u niet tot mijn schapen behoort. Zoals ik u gezegd heb, mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader, die ze mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen opnieuw stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: vele goede werken heb ik getoond van mijn Vader. Om welke van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem: niet om een goed werk stenigen wij u, maar om lastering, en dat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: staat er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, u bent goden. Als gij hen goden noemt tot wie het woord van God kwam, en de schrift kan niet verbroken worden, zegt u van hem die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden: u lastert omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en weet dat de Vader in mij is en ik in de Vader. Ze trachten dan opnieuw hem te grijpen en hij ontkwam uit hun hand. En hij ging opnieuw over de Jordaan naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef daar. En velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van hem zei, was waar. En velen geloofden daar in hem. Tot zover de schriftlezing. Nu, deze avond gaan we bij lange zover niet raken. U moet er niet mee inzetten, want u merkt dat het toch weer een stevig tekstje is om mee te beginnen. Nu, de opdeling van het feest van de tempelwijding, dat loopt vanaf 10 vers 22 tot 12 vers 50, bestaat, zoals dat je ziet, de indeling die ik volg, uit drie blokken. Nu, in het A-blok wordt Jezus dus opnieuw belaagd, we hebben het net gelezen, met vragen rond zijn identiteit. Wat dat Jezus antwoorden, zoals ondertussen gebruikelijk is, voor verdeeldheid zorgen. En dan volgt in het B-blok wat dat voortvloeit uit Jezus' zelfopenbaring in de context van het feest van de tempelwijding. Namelijk de herwijding van de enige tempel die dit ertoe doet, Gods beelddrager, de mens. En dat wordt opgepikt in de opwekking van Lazarus. Het moment waarop dat de Heere Jezus op de meest nadrukkelijke manier betoont de absolute autoriteit die bezitten om leven te geven. Wat dan al de oprichting van de 38 jaar verlamde man op Sabbat, de genezing van de blindgeboren man op het loofhuttenfeest, maar nu zal de Vader de Zoon verheerlijken door de ontslapen Lazarus tot leven te wekken. Vervolgens krijgen we het C-blok, wat ik het eggen en opbreken van Israël heb genoemd. Want ja, deze oppakking van Lazarus zal een serieuze schifting doorvoeren onder Gods volk. Waar zullen ze staan in reactie op deze specifieke machtige daad? Het is gewoon echt verbazingwekkend, hè? Een van de belangrijkste zaken dat onder de Sadduceeën en Fariseeën verdeeldheid overheerst, is met name de opstanding. En toch zijn zij juist op dit punt verenigd en verzet wanneer dat Jezus Lazarus opwekt. En op het moment is iemand die daadwerkelijk laat zien dat de opstanding een feit is, en deze twee groepen die verdeeld zijn over het geloof in de opstanding, die verenigen zich nu om hem die dit heeft gedaan te weerstaan. We krijgen hier ook Jezus' intocht in Jeruzalem en het begin van het ontstaan van de ene kudde. Ja, Jezus had al gezegd nog andere schapen te hebben die niet van de schaapskooi Israël zijn. En nu beginnen we die te zien. Hè? De Grieken die op het feest Jezus willen zien. En dan volgt de uitspraak dat zaad in de aarde moet vallen om veel vrucht voort te brengen. Waarna twee hoogst interessante citaten uit Jesaja 6 en Jesaja 53 worden samengebracht in amper 2-3 versen. Dat is onder puntje 6c. Jesaja is, zoals al 100 keer hier gezegd, het meest geciteerde boek in het Nieuwe Testament, ja, dat niet zonder reden het vijfde evangelie genoemd wordt. Het is een fantastisch boek, maar het vergt de nodige inspanning om er voeling mee te krijgen. En een van mijn voornaamste leraars is trouwens op het boek Jesaja gepromoveerd. En alleen al de inleiding van zijn thesis over Jesaja omvatte al 80.000 woorden. Een van de professors die zijn werk beoordeelde en die ook het belang van Jesaja van het Nieuw Testament inziet, ja, die was diep onder de indruk van zijn gegronde kennis van het boek. En het is zijn werk dan ook die we als basis zullen gebruiken en die de hoofdmoot zal vormen voor onze volgende Bijbelstudiereeks over het boek Jesaja, zo de Heer en wanneer we leven wel te verstaan. Maar goed, eens dat je er weg mee bent, mensen, dan begin je toch overal doorheen het Nieuwe Testament zaken te herkennen, ja, die aansluiten bij die gedachtegang waar dat Jesaja mee bezig is. En hoewel dat boek Jesaja amper half zo groot is als psalmenboek, hè, met zijn 150 hoofdstukken, is het van veel groter belang om het Nieuwe Testament te begrijpen. Dus in tegenstelling tot wat dat vaker gedacht wordt, zegt de lengte van een boek helemaal niets over het belang van dat Bijbelboek voor het Nieuw Testament. Jeremia mag dan wel het dikste boek uit de profeten zijn, maar qua aanhalingen en verwijzing komt het verre van in de buurt van Jesaja. De omvang van Jeremia heeft alles te maken met het feit dat de profeet zo lang actief geweest is onder Israël, maar zegt niets over het belang van zijn boodschap voor het Nieuw Testament. Er is geen ander boek in Israëls geschriften dat zo invloedrijk en zo vormgevend is voor het Nieuw Testament als de profeet Jesaja. Nu om terug te komen, het is vooral interessant dat juist op dit hoogtepunt, en wanneer dat bijna tijd is om over te gaan naar hoofdstuk 13, waar dat de focus naar binnen wordt gericht, namelijk op Jezus en hen die hem zijn toevertrouwd, dat naar het einde van hoofdstuk 12, wanneer dat alles tot een absoluut crisismoment komt, Johannes juist naar die twee cruciale gedeeltes, Jesaja 6 en Jesaja 53, gaat verwijzen. Dus daar gaan we op een komende avond zeker uitvoerig bij stilstaan, mensen. Maar dit is de opdeling die we in dit gedeelte gaan volgen. En je ziet dat ik weer een mooie collage gemaakt heb voor jullie. Het Chanukka-feest, het feest van de tempelwijding, wordt meestal het Chanukka-feest genoemd. Dat is het enige belangrijke feest in Israël waarvan dat de oorsprong niet in de schrift vermeld is. Het wordt echter wel vermeld in de boeken 1 en 2 Maccabeën, en ook in het werk van Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver. En dat geeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het een belangrijke gebeurtenis herdenkt die zich afspeelt tijdens de intertestamentaire periode in de tweede eeuw voor Christus. Dus na de terugkeer uit de ballingschap, maar voor de opkomst van het Romeinse Rijk, wanneer dat het land Judea, zoals dat je ook hier op het kaartje kunt zien, wanneer het land Judea zich bevindt tussen twee heersende machten. In het noorden heb je het Seleucidische koninkrijk Syrië En in het zuiden heb je het Ptolemeïsche Egypte. En die beide koninkrijken zijn eigenlijk opvolgers van het gevallen rijk van Alexander de Grote, die een eeuwlang oorlog met elkaar voeren. Maar gedurende het grootste deel van die periode blijft Judea aan de zijlijn. Het werd maar rust gelaten. Maar de situatie verandert echter grondig wanneer dat Antiochus de Vierde rond 170 voor Christus aan de macht komt. Want het Joodse volk dat past niet meteen in de visie die Antiochus geeft voor zijn koninkrijk. Je is geïnspireerd door de efficiënte werking bij het apparaat van het Romeinse Rijk, hè, dat is, zoals je ziet, toen nog veel en veel kleiner was. En daardoor geïnspireerd verlangt hij uiteindelijk om verregaande hervormingen door te voeren. Je wil namelijk al die verschillende bevolkingsgroepen binnen zijn rijk samenbrengen door een verregaande culturele uniformiteit op te leggen, in de hoop dat er zo meer sociale en economische stabiliteit komt in zijn koninkrijk. En hoewel ja, dat de Griekse cultuur zich ondertussen al tientallen jaren in de regio aan het verspreiden is, wil Antiochus veel en veel verder gaan. En zeker ten aanzien van de Joden vaardigt hij strenge decreten uit die de Joodse godsdienst gebruiken verbieden. Geen Sabbat, geen Joodse feestvieringen meer, geen besnijdenis, geen Torah-studie, men mocht zelfs de Torah niet meer lezen. De tempel werd ontwijd, er werd een beeld opgericht voor de Griekse oppergod Zeus, en de offerdienst door middel van varkens was nu gewijd aan de Griekse goden. Antiochus Epiphanes, zijn naam betekent de door God geopenbaarde. En ja, wie dat zo'n naam draagt, kan alleen maar voor miserie zorgen, nee? En in 175 na Christus zet hij de rechtmatige hoge priester Ananias in Jeruzalem af en verkoopt hij het priesterschap aan zijn broer Jozua. Dus de man met de naam Yahweh Red koopt het priesterschap van deze corrupte heidense heerser. Moet je nagaan in welke tijden dat we ons bevinden. En om u een idee te geven welke impact zijn hervormingen hebben, wordt er nu bijvoorbeeld in Jeruzalem een gymnasium opgericht, waar Joden nu naar Griekse gewoonte naakt sport gaan beoefenen. En hierbij gaan sommige van de elite in Jeruzalem zo ver dat ze zelfs bereid zijn om hun besnijdenis ongedaan te maken en het verbondsteen van Yahweh te verloochenen. Een uitermate pijnlijke ingreep dat ik het nog niet eens wil aan denk. Nee, besnijdenis ongedaan maken. Ik ga er niet te diep op ingaan, maar dat betekent dat die voorhuid opnieuw opgerokken wordt. Tot op de juiste lengte. Moet daar niet meer over zeggen, zeker? Ik kan je voorstellen dat rechtvaardige Joden die op weg zijn naar de tempel moesten oppassen dat ze niet naar dat gymnasium keken om niet geconfronteerd te worden met de naaktheid van hun volksgenoot. Want voor de Joodse mensen is dit niet de manier om de heerlijkheid van je van God gegeven lichaam te vieren, nee? Als je zorg wil dragen voor het heilig beeld van God dat je lichaam is, dan doe je dat onder andere door je lichaam te sieren met kledij, hè? Nu, de onder terreur afgedwongen decreten van Antiochus, waar zelfs in veel gevallen de doodstraf op stond, stoten natuurlijk opgevig verzet. Waardoor dat er uiteindelijk aan een opstand plaatsgrijpt en onder leiding van Judas de Maccabeer ontstaat er een guerrillabeweging die gedurende 3 jaar strijd voert tegen een overmacht aan goed getrainde manschappen van Antiochus. Maar totaal onverwacht slaagt dat Joods verzet erin om alsnog Jeruzalem te bevrijden. Antiochus, die op dat moment met meerdere buitenlandse dreigingen geconfronteerd wordt, had die Joodse opstand niet ernstig genoeg genomen en de onvermoeibare tegenstand zwaar onderschat, totdat het uiteindelijk te laat was. En Judas en zijn mannen veroverden dus Jeruzalem, ze reinigden de tempel en bouwden een nieuw altaar. Ze ontsteken de lampen van de menorah-kandelaar, ze plaatsen het toonbrood op de tafel en ze wijden het altaar in met talrijke offers, gezang en gebed. En wat je op deze tekening hier eigenlijk samengevat ziet, boven de strijd en onderaan, hoe dat de tempel opnieuw ingewijd wordt, en je ziet dat die menorah-kandelaar dat heel centraal in staat. Daar straks iets meer over. En in 1 Maccabeeën wordt er vermeld dat die inwijding van het altaar in 164 voor Christus precies 8 dagen duurt. En Judas en zijn mannen verklaren dat elk jaar die 8 dagen als een feestdag moeten worden gevierd. Beginnende op de 25e Kislev, dat is de 14e december. 8 dagen aan een stuk. Nu, die exacte dag voor dat feest is niet willekeurig gekozen. Het gebeurt eigenlijk op dezelfde dag waarop dat heiligdom voorheen door Antiochus was ontheiligd. En de achtergelegende reden voor de duurtijd van het feest kent zijn oorsprong in het feit dat de inwijding van de tabernakel in de woestijn eveneens 8 dagen duurde. En de parallel met loofgoedenfeest houden eigenlijk verband met het feit dat Salomo de eerste tempel in Jeruzalem inwijdt gedurende 8 dagen direct na de viering van het loofgoedenfeest. En evenzo wordt ook na de ballingschap, in Israël hoofdstuk 3 kan je dat lezen, vers 4, het nieuwe altaar van de tweede tempel ingewijd op het loofhuttenfeest, dat 8 dagen duurde. Dus de herdenking van de inwijding en het herstel van de tempel op het Chanukka-feest legt verband met de inwijding van de eerste tempel, evenals de bouw en herstel van de tweede tempel op het loofhuttenfeest. En het is vooral die connectie met het loofhuttenfeest en de wijding van de tabernakel en de tempel die dit nieuw ingestelde feest ja, de nodige geloofwaardigheid moet geven voor de volgende generaties. Ja? En het feest wordt ook bekend als het feest van het licht. Het ontsteken van die kandelaar in de tempel, zoals ik al zei, ja, staat ook symbool voor de nieuw verkregen vrijheid. En wat hebben we in dat verband al gezien op het voorgaande loofhuttenfeest? Jezus als het licht van de wereld. Gods aanwezigheid was opnieuw in het midden op het loofhuttenfeest. En dat is niet onbelangrijk, want ondanks die reiniging en die wijding van de tempel, was de heerlijkheid van God toen niet teruggekeerd. Hè? Er was trouwens in de dagen van de Maccabeeën geen enkele profeet actief in Israël. En dat is ook de reden waarom deze zeer belangrijke historische gebeurtenis voor de Joden tot op de dag van vandaag echter nooit in Israëls geschriften werd opgenomen. Jawel, had geen profeet gezonden en hij was toen niet teruggekeerd. En wat leert dat dus over de inwijding van die tempel toen? Wel, ondanks die verbazingwekkende overwinning die lijkt op David tegen Goliath en een nieuw herwonnen vrijheid, is niet alles wat glittert God mensen. Jawel, was helemaal in die onderneming niet betrokken. Ze moesten nog 170 jaar wachten op een profeet, Johannes genaamd, die de weg zou bereiden voor de terugkeer van Jawel in hun midden. En had Gods aanwezigheid het licht van de wereld op het loofhuttenfeest ook niet gezegd dat wie in zijn woord blijft de waarheid zou kennen en die waarheid hen waarlijk vrij zou maken? Want in die dagen werd Israël voor het eerst opnieuw in de geschiedenis een Joods onafhankelijk koninkrijk, hè? Dat echter wederom ten einde zou komen door de Romeinse verovering in 63 voor Christus. En er is in dat verband één belangrijk element dat niet gevonden wordt op loofhutten, dat voor de aandacht werd gebracht, namelijk dat Israëls afgoderij en afvalligheid eertijds tot de ballingschap had geleid en dat de afgelopen verschrikkelijke vervolgen van Antiochus Epiphanes eveneens het gevolg waren van het niet naleven van Gods verbond. En dus verkondigde men op dit feest met één stem, dit nooit meer. En u begrijpt dat, denk ik, dat de ijver van de Farizeeën om de wet strikt na te leven, dat eigenlijk voortvloeit uit deze periode sinds 167 na Christus. En dat die toewijding nog meer dan in de dagen van Israël en Nehemia gefocust was op naleven van de Sabbat. Want algemeen geloofde men dat, naar aanleiding van Daniëls gebed in Daniël hoofdstuk 9, de hoofdreden waarom dat ze uit het land waren gezet, bedoeld was om het land zijn sabbatsrust te geven, die in al die tijd dat ze in het land hadden verbleven, verwaarloosd was. En daarom, mensen, zijn die Joodse leiders ook zo verontrust over Jezus' optreden op sabbat. Ze vrezen, zo leren we in hoofdstuk 11 vers 1 weer, dat ze hun plaats in het land gaan verliezen en dat volk teniet gedaan wordt. Dus, laat ons toch behoeden om die fariseeën tot een karikatuur te maken en hen te demoniseren. Er is menselijk gesproken om historische redenen wel zeker begrip op te brengen voor een zekere antipathie ten aanzien van de Heer Jezus. Hé? Maar ik wil er ook geen heilige van maken. Je wordt in de eerste eeuw geen machtig en invloedrijk persoon door vriendelijk te zijn. En onderliggende motieven waren gemengd, evenals ook bij ons eigenbelang ook nooit niet ver weg is, zeker. Hé? Laat eens een stukje lezen, met name vers 22 en 23. En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem, het was winter, en Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. Dus Johannes vertelt ons dat Jezus volgende confrontatie met de Joden plaatsgreep in de zuilengang van Salomo. Nu, waarom zou Johannes ons dat vertellen? Wel, misschien kunt u zich nog herinneren wat de reactie was van de oudere mensen bij het herstel van de tempel na de ballingschap. Krijg je nog een reactie? Ze weenden, omdat ze zich nog de heerlijkheid konden herinneren van de tempel van Salomo, weet je nog? En de benaming Zuilengang van Salomo was eigenlijk nog een herinnering aan de glorie van de oude tempel, die toen verwoest werd door de Babyloniërs vanwege de rebellie van Juda. En nu bevinden we ons op een feest die de poging tot herstel van de Tweede Tempel viert. Hè? En herinnert u hoe dat Jezus de fariseeën en wat daar vooraf ging rovers noemde? Rebellen die van de tempel een roverschool, een schuiloord voor terroristen hadden gemaakt. Ja, zo leerden we een tempelincident in de synoptische evangeliën. En heel wat mensen en Jezus dagen stonden toen zeer sceptisch tegenover Herodes, zijn renovatiewerken aan de tempel. Want Herodes was zelf geen volbloed Jood, he? Ik weet niet of hij dat weet. Het was een Idumeer. En ja, wat had hij te maken met wat God eertijds door de profeten beloofd had? Dus, het is hier niet ver gezocht dat dit een manier is van Johannes, om ons eraan te herinneren dat de tempel van Herodes, dat dat niet de tempel was waarvan dat de latere profeten hadden gesproken. Profeet Haggai had aangekondigd dat op een komende dag de heerlijkheid van de nieuwe tempel groter ging zijn dan de tempel van Salomo. En voor veel mensen was die schitterende bedekking met bladhout maar een laagje vernis op een bouwonderneming van Herodes, waar Jahwe niks mee van doen had. Dus die verwijzing naar de zuilengang van Salomo heeft dus volgens mij aan dat de huidige tempel van Herodes niet degene is waarvan dat de profeet het herstel hadden aangekondigd. En op dit feest van de tempelwijding werd in herinnering gebracht hoe belangrijk dat was voor het volk om vast te houden aan een Joodse identiteit. En u begrijpt waarom. Dit is het feest dat het herinnert wat dat de gevolgen zijn indien dat ze hun identiteit opnieuw gaan verloochenen. Dan zou Jahweh hen overleveren tot vernietiging, hé? En volgens bepaalde Joodse tradities werd er ook uit Israëlse schriften gelezen op het feest van de tempelwijding, namelijk uit Ezechiël 34. De tekst die, als u het zich nog herinnert, de meeste achtergrondinformatie verleent en het dichtst aansluit bij Jezus gebruikte beeldspraak in zijn twee voorwaargezegden die eraan zijn voorafgegaan. En dat is eigenlijk volkomen logisch dat men voor Ezechiël 34 kiest. Zelfs vanuit het oogpunt van de Maccabeën. Want tegen wie richt zich de herinwijding van de tempel? Ja, tegen Antiochus Epiphanes, een slechte herdersvorst die verschrikkelijke schade had aangericht onder Gods volk. En welke tekst is er dan beter voor te lezen dan Ezechiël 34, waar Jahwe door middel van zijn profeten nietswaardige herders veroordeelt, die niet voor hun volk en gezorgd, waarna dat Jahwe dan in de tweede helft van die profetie belooft om zijn herder David aan te stellen die zich over het welzijn van Gods volk zal ontfermen. Dat is dus de ideale tekst als je een soort claim wil maken van wat dat er gaande was toen dat je de verdediging opnam om Antiochus te verdrijven. Maar, en wat dat vooraf ging, hebben we gezien dat de Heer Jezus de huidige toestand in Jeruzalem, de tempel en zijn leiders vanuit Ezechiël 34 toch wel iets anders verstaat. Hé? Zalde die voormalige blindgeboren man buitengeworpen, weet je nog? Waarna dat Jezus tot hen over het contrast tussen de valse herders en de ware herder begon te spreken. Maar ze begrepen het niet. En waarom zien ze het niet? Omdat ze nietswaardige herders zijn. En het is in deze context dat Jezus in die zuilengang omringd wordt door de Joden met een belangrijke vraag. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt u onze ziel in spanning? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Nu, als je een vraag zo letterlijk mogelijk vertaalt, klinkt het zo, hoe lang duurt het nog voordat je ons leven neemt? Onze vertaling zegt, hoe lang zul je ons in spanning houden? En dat is wellicht ook wat ermee bedoeld wordt in gewone taal. Maar mijn vraag is of dat Johannes hier nu weer dubbel spel aan het spelen is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe lang duurt het nog vooraleer dat je ons leven neemt? Wel, als ze zich zo blijven verzetten tegen de Heer Jezus, is dat toch precies wat er gaat gebeuren, nee? Het was Gods bedoeling om hen eeuwig leven te geven, maar als ze dat niet willen, zullen ze in hun eigen zonden sterven. Ze zullen hem doden, maar door hem te doden, zullen ze in feite heel het bouwwerk op hun eigen hoofd laten neerkomen. Door hem te doden, vernieten ze eigenlijk hun eigen leven, nee? En waar gaat de vraag over? Bent u de Messias? Moh, is dat niet verbazingwekkend? Nu, wat gebeurt er volgens hen wanneer de Messias komt? Wel, ze zijn ervan overtuigd dat de Messias Israëls vijanden gaat vernietigen. Zie de ironie? Ze stellen wel de juiste vraag, maar van het verkeerde standpunt. En als ze deze vraag op die manier blijven stellen, gaan ze inderdaad hun leven verliezen, net als alle overige vijanden van de Heer Jezus. Want ze zijn al veroordeeld, omdat ze niet geloven in de naam van hem die God gezonden heeft. Hebben we gezien, niet? En in gewone taal bedoelen ze eigenlijk, vertel ons nu een keer rechtuit, ben jij de Christus? Dat is wat ze wel weten. En bedenk hier een keer de context, mensen. Het feest van de tempelwijding herdacht een eerdere verlossing. En nu zien ze uit naar de komst van de Messias, die hen definitief gaat verlossen. En er is de belofte van een komende David, hè, die toen achter de kudde was gehaald, die geleerd had dat hij moest vechten tegen leeuw en beer, en die Goliath doodde om Gods volk te beschermen en te verlossen. Dus er is die messiaanse hoop op een Davidische herder. En wat gaat die herder doen? Ja, die gaat die nietswaardige herders verdrijven, en volgens de Joodse traditie gaat hij Jeruzalem en de tempel reinigen. Ik weet niet of dat je nou weet, maar toen we Marcus' verhaal overdachten, zagen we dat in Marcus' verhaal Psalm 2 een heel belangrijke rol speelde. Zowel bij Jezus' doop als bij de verheerlijking op de berg klonk dat de stem uit de hemel die sprak, deze is mijn geliefde zoon. Herinner je nog? Psalm 2 wordt in Johannes niet gevonden, mensen. Maar in de Joodse traditie is Psalm 2 heel belangrijk wat de verwachting van de Messias betreft. En ik wil dat hier opnieuw een keer herhalen, wat we toen bij Marcus hebben geleerd. Want ik weet dat dat heel ver zit, en soms is het toch nog een keer belangrijk om dat terug een keer op te frissen. Maar zoals ik al zei, in de Joodse traditie is Psalm 1 en 2 heel belangrijk en ze worden meestal samen gelezen. De boom, geplant aan waterstroom die zijn vrucht heeft en wiens loof niet verwelkt, dat is wat er van de gezalfde koning verwacht wordt. En wanneer dat die komende knecht, die Davidische erfgenaam, geplant is bij water, gaat hij bloeien voor zijn volk. En dan wordt Psalm 2 gelezen als een verwijzing naar de toekomst, waardoor de Davidische herdersvorst van Gods wegen aangesteld is over Sion, Gods heilige berg, en de tempel zal reinigen en heiligen. Waarschijnlijk gaan we nu een heel toneel. Maar verschillende teksten in de Dode Zee rollen, en vooral ook in een rabbijns apocrief werk getiteld De Psalm van Salomo, interpreteren Psalm 2 op deze manier. En zien ze uit naar een komende Davidische erfgenaam die de stad Jeruzalem gaat reinigen van de heidenen en de Joodse corrupte leiders. En vooral Psalm van Salomo nummer 17 beschrijft dat heel uitgebreid. En ik heb voor jullie daaruit een kort fragment vertaald. De 17e psalm kan je trouwens vinden op het internet, telt 48 versen. En als je de parallel met wat de evangelieënhoes over de Griekse vertaal gaat opzoeken, dan zijn er niet minder dan 7, 8 zaken waarvan dat de schrijver van deze psalm hoopt dat die aangekondigde verlosser ze gaat daadwerkelijk doen. 7, 8. Dat veel is uiteindelijk. Hè? Vers 13. Omdat de vijand een vreemdeling was en zijn hart vreemd was aan onze God, handelde hij arrogant. Daarom deed hij in Jeruzalem alles wat de heidenen voor hun goden doen in hun grote steden. Je moet hier al denken aan Antiochus Epiphanus, als je dat leest. Dat is precies hetzelfde wat er toen gebeurde. Want er was niemand onder hen die gerechtigheid of rechtvaardigheid beoefende. Van hun leiders tot de gewone man behingen ze allerlei zonden. En dan vers 21, en dat is eigenlijk hetgeen wat ik het om gedaan heb. Zie, o Heer, en richt voor hen hun koning op, een zoon van David, om te regeren over uw dienstknecht Israël in de tijd die u bepaalt, o God. En dan wordt er gezegd, ondersteun hem met de kracht om de onrechtvaardige leiders te vernietigen, om Jeruzalem te reinigen van de heidenen die haar vertrappen tot vernietiging. Zie je, dus na deze tekst gaat die Davidische herdersvorst komen om Jeruzalem te reinigen van de heidenen en het corrupte Joodse leiderschap. Zie je mee? Dus wanneer de Joden Jezus hier de vraag stellen, bent u de Christus? Dan geloof ik dat na de context van dat feest en Jezus die zichzelf ziet als de goede herder van de schapen, de vraag bedoeld is als, ben je dan de Christus? Ben je hier om een soort zuivering te komen doen? En ze stellen die vraag ondertussen al lang niet meer, omdat ze echt geïnteresseerd zijn om dat te weten. Hè? Maar om Jezus op dit feest, die de opstand van de Maccabeërs gedenkt, en gezien hoe dat de vele mensen nu over de Romeinen denken, in discrediet te brengen. Laat me een keer zien of dat we een uitspraak uit hem kunnen lospeuteren. Want als hij dit beweert te zijn, de Messias, nou, dan kunnen we dan aan de Romein voorleggen. Hé? Want dat is de Messiaanse koninklijke claim. Hé? En in u trouwens ook in dat verband wat er gebeurde in Johannes 6, toen hij daar hen te eten gaf in de woestijn. De mensen wilden hem toen toch met geweld koning maken, weet je nog? Dus ze proberen nu dus de Heer Jezus volgens mij gewoon in de val te lokken. Zoals ze dat ook al deden in de synoptische evangelie, niet met de vraag over de keizerlijke belasting. Moest die connectie omtrent de vraag of dat hij de Messias is, met de reiniging van de tempel en het corrupte Joodse leiderschap, moest je dat te verre hand vinden, dan wil ik je toch nog even herinneren aan wat er gebeurt in het Markus-evangelie in hoofdstuk 14. Waar de Heer Jezus voor de hoge priester geleid wordt, en er vindt daar een hoorzitting plaats voor de Joodse Hoge Raad. Herinner u nou die situatie? En er zijn daar getuigen die tegen de Heer Jezus opgeroepen zijn. En wat zeggen ze? Ze zeggen dat ze van Jezus gehoord hebben dat hij de tempel gaat afbreken en na 3 dagen een andere zonder mensenhanden gemaakt gaat opbouwen. En toen hebben ze afgevraagd, waar komt dat nu ineens vandaan? Had de Heer Jezus dat ooit gezegd? En meteen daarna vraagt de hoge priester aan de Heer Jezus, hetzelfde als hier, bent u de Christus? En ze zeggen, waar komt dat vandaan? Wel mensen, er zijn verschillende Joodse groeperingen, waaronder de Qumran-gemeenschap, de Essenen en de Zeloten, die ervan overtuigd zijn dat de tempel verontreinigd is door corrupt leiderschap, en dat er dan iemand moet komen om die tempel te reinigen en te herstellen. En die uitspraak die daar gedaan wordt, dat de tempel met mensenhanden gemaakt, daarom vernietigd moet worden, gaat nog veel verder uiteindelijk dan de veroordeling van de huidige tempel van Herodes. En daar antwoordt de Heer Jezus op die vraag, bent u de Messias? Ik ben het, zegt hij. Maar, je voegt er meteen twee citaten aan toe. Daniel 7 en Psalm 110. En wat had Daniel 7 over? Wel, herinner u, het is een rechtbank zijn. Een rechtszaak tussen de mensenzoon en het vierde beest. En wat verschijnt Jezus voor de Joodse hoge raad, de Jeruzalem? En tegenover wie staat hij dat terecht in Marcus 14? Tegenover de hoge priester. En wat zegt dat van de hoge priester en heel de Joodse hoge raad na Daniel 7? Nou, dat ze het vierde beest geworden zijn, hé? En de hoge priester de kleine hoorn. En vervolgens citeert de Heer het Psalm 110. Waar Jahweh God alles zal vernietigen en een nieuw priesterschap gaat oprichten. Het koningpriesterschap van Melchizedek. En wat zegt dat over de hoge priester naar de orde van Aaron die nu voor Jezus staat? Wel, dat zijn tijd voorbij is. En vervolgens scheurt de hoge priester als zijn kleren, omwille van Jezus godslasterlijke woorden, waarvoor dat hij ook meteen veroordeeld wordt tot de doodstraf, he? Herinner je dat nog? Want in de ogen van de hoge priester is Jezus zware veroordeling van wat er aan de hand is met de tempel en het leiderschap, het bewijs dat hij een verrader is, he? Een verrader van het Joodse volk. Johannes had dus daar helemaal niks over vertellen, wat ik nu zeg, maar als je dat verhaal uit Marcus kent, want Johannes van zijn lezers veronderstelt zo geloof ik, en je komt nu tot dit feest, waar de Heer Jezus meteen omringd wordt en met die vraag geconfronteerd wordt, bent u de Christus, dan is dat voor mij niet ver gezocht. Maar zoals hij merkt, ja, hangt alles af van hoe serieus dat je het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament genomen wordt. Hé. Er zijn heel wat passages uit het Oude Testament, zodat er naar verwezen of gezinspeeld wordt, die in de Joodse traditie op bepaalde manier begrepen worden, maar waar de schrijvers van het Nieuwe Testament van die veronderstelling uitgaan, maar dan nooit nadrukkelijk vermelden. Want het gaat over Psalm 2. Ik denk dat niemand die hier zit die Psalm 2 gaat in verband brengen met het herstel van de tempel. Ja, je hebt er nog nooit zo gelezen. Maar in de Joodse traditie gebeurt dat wel. En dan is het ook geen verrassing dat zowel in Marcus en in de overige synoptische evangeliën de doop van de Heer Jezus in de aanvang van het verhaal gevonden wordt. Dat de stem klinkt na Psalm 2, zie mijn veelgeliefde zoon. En de alle drie de evangeliën eindigen met Jezus' activiteit in de tempel. Dat is volkomen vanzelfsprekend voor iemand die bekend is met Psalm 2, want daar zitten ze nu net op te wachten. Nee. Moet eindigen met het tempelincident of de tempelreiniging, zodat je wel. Wat dan ook in elk van die evangelieverhalen de aanleiding is voor Jezus' kruisiging. Dus zie je mensen, als je die achtergrond kent, zijn die ontwikkeling helemaal niet vreemd. Hè? Daarom dat ik dat nog een keer herhaal, want ik weet dat blijft niet hangen. Maar als je het nog een keer hoort, je hebt het al gehoord, en je hoort het nog, ah ja, dat zat zo, inderdaad. En dan kan je de connectie leggen met hier. En dan zeggen zij, volgens mij, bent u de Christus? Ben je hier om een soort zuivering te komen doen? Snap je? Vers 25, lieve mensen. Jezus antwoordde hen, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Let ik erop dat de Heer Jezus hier geen direct antwoord geeft op een vraag. Ze vragen, bent u de Messias? En tot op heden hebben we de Heer Jezus nog nooit publiekelijk letterlijk horen zeggen dat hij de Messias is. En dat nooit niet gehoord, hè, in het Johannes Evangelie. Maar waarom zegt hij dan, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet? Vreemd, hè? Wel, let op wat Jezus vervolgens zegt. Het zijn zijn werken die voor zichzelf spreken. Dat is zijn getuigenis. Vandaar dat ze ook als tekenen worden aangeduid. En waar dat ze werken getuigenis van geven, is van een totaal ander niveau dan wat de profeet had nagekondigd aan de Messias. Hè? En dat is toch niet onbelangrijk, mensen, dat de Heer Jezus hier wijst op zijn werken. Want we vinden in het Nieuwe Testament nooit echt dat er naar de maagdelijke geboorte van Jezus verwezen wordt als bewijs dat Jahweh onder ons is. Hé? Dat argument wordt nooit echt aangevoerd. Het is omdat hij de werken doet die de Schepper God alleen kan doen. En dat wordt vooral in Johannes benadrukt. Jezus wijst op zijn werken. En dat is een woord die eigenlijk zeldzaam is in de andere evangeliën. Het is een woordgebruik dat in Israëlse schriften verwijst naar Gods scheppingsdaden en zijn werken in voorzienigheid binnen zijn schepping. Dat is wat Jezus in Johannes hoofdstuk 5 vers 17 ook nog verwees, toen dat hij bij de genezing van de 38 jaar verlamde man daar op Sabbat verklaarde dat zijn vader tot nu toe werkt en hij ook. Het gaat om wat Jezus doet. Je verricht het soort machtige daden waarvan dat Israël zou moeten weten dat alleen Jahwe die kan verrichten. Nee? We zien de Exodus. Daarvan getuigen de tekenen die hij doet. Met andere woorden, je kan Jezus' zijn identiteit onmogelijk scheiden van zijn daden. En dat is wat de Heer Jezus hier de nadruk op legt. Je kan zijn identiteit niet scheiden van zijn daden. Dus ook al zeggen de Joodse leiders niet te weten wat hij vandaan komt, of denken ze juist wel te weten wat Jezus zijn roots leggen, maar hij is niet van de juiste plaats afkomstig, ja, dus is het toch bezig met de verkeerde dingen, nee? Kijk gewoon naar wat hij doet, en dat alleen ze moeten getuigen waar hij vandaan komt. Hij komt van bij de Vader, en hij doet de werken in naam van de Vader. Wat dan nogmaals onderstreept dat de Heer Jezus niet onafhankelijk handelt. En dat is wat de mensen blijven zeggen. Nee, kan een man die zonder is dergelijke daden verrichten, zeggen ze. Iemand kan alleen zoiets doen indien dat God met hem is. En dat was toch ook Nicodemus' vaststelling. Het is onmogelijk om dergelijke werken autonoom te verrichten. Dat is overduidelijk voor iedereen die het wil zien. En omdat hij handelt in de naam van de Vader, betekent dit dat hij alleen doet wat hij de Vader ziet doen. Herinner u, geen onafhankelijke gelijkheid, maar afhankelijke eenheid met de Vader. Dat is wat de naam van mijn Vader hier naar verwijst. Nu, van Jezus zegt de proloog, in hem was leven en het leven was licht van de mensen. En het licht van de wereld heeft die blind geboren man leven en licht is in dode ogen geschonken, mag dat toch zo zeggen, niet? Maar de Joden schonken hen geloof aan het getuigenis van Jezus' werken. Ze konden dat niet overtuigen. En de reden waarom dat jullie niet geloven, zegt de Heer Jezus, is omdat jullie niet tot mijn schapen behoren. Maar wat heeft dat betekenen? Wel, deze mensen zoeken de heerlijkheid van mensen. Ze zijn niet op zoek naar de heerlijkheid die van God komt. Want indien dat ze dat wel zouden doen, dan zouden ze Jezus werken herkennen als werken die van leven getuigen. En misschien valt dat wel een soort negatieve lakmoesproef te noemen. Als in een bepaalde situatie het leven van God in mensen aan het werk is, en je ziet hoe dat die mensen daar negatief op reageren, dan is het wel een keer het moment om je af te vragen wie zijn eer er echt toe doet voor hen. We hebben de vorige avond gezien hoe de fariseeën bij de voormalige blinde man het resultaat van Jezus werken tot twee keer toe natrekken. Nee? Tot twee keer toe. Ze zijn getuigen van het feit dat hij nu kan zien, maar toch leggen ze dan nog zich neer. Want het klopt niet, maar wat ze weten. En dat gebeurt zo makkelijk. En het zijn niet alleen de fariseeën. Kijk, je kan ergens op bezoek gaan, je bedenking nemen, hoe dat er in een bepaalde kerk aan toe gaat, omdat het niet strookt met uw principes en uw overtuiging. U kan het niet eens zijn met iemand zijn onderwijs dat hij heeft, omdat het niet strookt met de christelijke traditie of de geloofsleer van uw achtergrond. Maar als je ondanks dat alles toch het leven van God en mensen aan het werk ziet, doordat ze zich meer gaan toewijden en de Heer Jezus steeds meer lief krijgen omdat hij is, hoe ze merkbaar groeien en veranderen en de vrucht van de geest steeds meer zichtbaar wordt, ja, dan is het toch hoog tijd geworden om jezelf dan een keer in vraag te stellen. Als er geen vreugde en dankbaarheid is, niet tegenstaande dat de geest van het leven en mensen werkzaam is, en dat er enkel maar kritiek is, omdat het niet strookt met hoe dat jij denkt dat zou moeten zijn. Ja, hoe is dat mogelijk? Wel, dan is dat omdat de Johannes de Doper mentaliteit ontbreekt, zo noem ik dat. De Johannes de Doper mentaliteit, ken je dat? Hij moet meer en ik moet minder worden. Ja, het doet er niet toe wat er met mij gebeurt, Jezus moet groot gemaakt worden. Het gaat niet om ons, Het is van meet af aan nog nooit om ons gegaan. Het gaat alleen maar om hem. En de geest waait waarheen dat hij wil. En de vraag is en blijft of dat we bereid zijn om te veranderen. Of dat je open staat voor het leven van God. Heeft de geest van God de ruimte, kan hij nog iets aan ons kwijt? Of weet men toch allemaal beter? Dat is de reden ook, mensen, waarom dat Paulus zegt, kennis blast op. En hij doet dat niet op kennis in het algemeen, hè? Maar op kennis die in feite eigen wijsheid is. En dat is afgoderij. En dat is wat dat volgens mij herhaaldelijk aan het oppervlakte komt hier in Johannes zijn verhaal. Nu, ik ben de avond begonnen met uw aandacht te vestigen op het wederom aanwezig zijn van het schapen- en herdertaalgebruik, deze maal op het feest van de tempelwijding. Wat dat voor sommige uitleggers hier een beetje problematisch is. Als we een keer 10 vers 4 er opnieuw terug bij nemen, ja, dan merk je dat er een zekere omkering heeft plaatsgevonden. En 10 vers 4 legt de nadruk op het feit dat de schapen de herder kennen, terwijl vanaf 10 vers 26 in ons stukje de nadruk ligt op het feit dat de herder zijn schapen kent. Zie je? En die omkering zou dan wederom te maken hebben, ja, met de leer van de uitverkiezing. Hé. Sommigen worden erkend als zijn schapen en anderen niet. Enfin. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat die verschuiving alles te maken heeft met de overgang van het Loofhuttenfeest naar het feest van de tempelwijding. Herinner je, wat stond er centraal op het Loofhuttenfeest? De aanwezigheid van de Ik Ben. Ja. Zoals eerder gezegd, de Ik Ben is toen, nadat die tempel gereinigd en geheiligd was, niet verschenen, nee, in de dagen van de Maccabeen. De wolk van de heerlijkheid kwam toen niet terug. Maar nu is op dit feest Gods aanwezigheid in een min. En wat had dat feest van de tempelwijding over? Het reinigen van de tempel door die man te verwijderen die hen echte herders zijn. En hier is er een mooi verband met het al meerdere malen vernoemde gedeelte in Ezekiel 34. Je moet dat stuk echt een keer voor jezelf thuis lezen. Ook daar ga je zien dat die overgang gemaakt wordt van het oordeel van de nietswaardige herders, en wat de Grijze in de vorige 21 versen heeft gedaan. Ook daar vind je diezelfde overgang naar de aankondiging van Yahweh die gaat komen om zelf naar zijn schapen om te zien. Zoals dat de Grijze zegt, ik ben de goede herder. En daarna volgt de aankondiging dat Yahweh, in Ezekiel 34, een nieuwe herder over zijn kudde gaat aanstaan. Zijn dienaar David, die zorg gaat dragen voor die kudde. Maar wat dat zo bijzonder is, en wat dan nu volgt, en nog verder gaat dat we eigenlijk de vorige avond al zagen, bij Jezus die zegt de goede herder te zijn, hè, is dat wanneer dat Jezus nu gevraagd wordt of dat hij de Messias is, en hij wijst nadrukkelijk op het feit dat zijn identiteit gezien wordt in zijn werken, werken die alleen God zelf kan doen, hè, dat hebben we net overdacht, maar al die dingen die Jezus vervult als de goede herder, die in die voorgaande versen omschreven worden, zijn ook allemaal zaken die in Ezekiel 34 aangekondigd worden dat Yahweh gaat doen. En hierbij heeft Jezus de goede herder hier het telkens over mijn schapen, mijn kudde. Maar in Israëlse schriften is en blijft alleen Yahweh de eigenaar van de schapen, toch? Zelfs al had die aangekondigde dienaar van David in Ezekiel 34 de schapen hoeden, ze waren nooit zijn kudde. Dus wederom zien we hoe Jezus zijn zelfopenbaring, die messiaanse verwachting naar de profeten, ver en ver overstijgt. Hé. Vandaar dat Jezus hier ook nadrukkelijk zegt dat de Vader hem de schapen gegeven heeft. Zie je dat? En hij kan, omdat de Vader hem ook gegeven heeft om leven te hebben in zichzelf, kan hij zijn schapen eeuwig leven geven. En daarom kunnen die schapen niet verloren gaan en is niemand ook bij machten om ze uit zijn hand te rukken. Wat dat uiteindelijk een geweldig, ongelooflijk statement is om te maken, hé? En dat is een ongelooflijke belofte die we hebben, mensen. En dat is ook de reden waarom dat Paulus in Romeinen 8 het uitjubelt en zegt, wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? En zijn verdere uiteenzetting daar, hè, er volgt daar een opsomming, is slechts te danken aan deze woorden hier van de Heer Jezus. Hé. Anders moest Paulus dat niet vertalen. Weet. En het is de oppakking van Lazarus, mens, die dan nog een keer bovenop gaat demonstreren dat Jezus hier geen lege woorden spreekt. Niemand kan ze rukken uit mijn hand, zegt de Heer Jezus. En dat is iets wat dat alleen Yahweh kan zeggen. En dat doet denken aan een psalm, die ook in dat opzicht in de brief aan de Hebreeën een belangrijke rol speelt, als het gaat om ongeloof. Psalm 95. Maar ik ga aandachtig meelezen, vers 7 tot vers 9. Ik hoop dat je gaat merken hoe dat die echo's van die psalm doorklinkt naar Jezus' woorden hier. Want Gij is onze God, en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Als u vandaag zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. En dan wordt er terug verwezen naar de Exodus, hoe kan het ook anders? Zoals de Meriba, zoals de dagen van Massa in de woestijn, daar stelden uw vaderen mij op de proef. Dat beproefden zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. Proef je de echo's, zie de echo's die doorklinken in ons gedeelte? En zoals dat ook al zagen in Johannes hoofdstuk 6, toen dat de Joden, evenals hun voorouders in de woestijn, mopperden, weet je nog? Omdat Jezus zei dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald. Wel, zo zien we nu opnieuw hetzelfde ongeloof bij de Joden als bij hun voorouders in de woestijn, toen ze daar in Exodus 17, want daar verwijst het naar, hun water hadden, nee. En Yahweh op de proef stelde door een vraag te stellen of dat hij werkelijk in hun midden was. Dat draaide het om, hè. Wie is er nu in hun midden? Vandaar dat de ernstige oproep van de psalmist hier, als u vandaag zijn stem hoort, verhard uw harten niet, hè, en dat is wat de schrijver in de Hebreeën ook oppikt, ja, dat dat wel een sterke klank heeft, hè, tot dit publiek, als u vandaag zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want, ja, zoals toen hun voorouders, hoewel dat ze Gods werken zagen, de ongeloof en hun zonde in de woestijn gestorven zijn, ze zullen ook zij, hoewel dat ze getuigen zijn van Jezus, werken van de Vader, eveneens in zonde sterven door ongeloof. Want Jezus' hand en de hand van de Vader zijn éénzelfde hand. En daaruit vloeit gezegde voort, ik en de Vader zijn één. Is dat niet geweldig? Nu om stilaan af te ronden, mensen. Wat is hun reactie hier? Opnieuw eenzaam stenigen, hè? Maar let ik op wat er gebeurt. Alles begon bij een vraag, die letterlijk vertaald luidde, hoe lang duurt het nog voordat je ons leven neemt? Maar het is niet Jezus he, die een leven zoekt te benemen. En we zien hier in de context van het feest van de tempelwijding. En waarom moest die tempel toen opnieuw ingewijd worden? Antiochus Epiphanes had toen de Joden vervolgd en velen om het leven gebracht. En de ironie van het verhaal is, dat zij hier, wat hun gedrag nu betreft, wel vertrouwd veel op hem lijken, zeker, hè? De kleine hoorn van het vierde beest van Daniel, wat dat wel eerder over nagedacht en zeker, hè? Zie het weer, kom. Maar laten we eindigen met die prachtige woorden. Niemand kan Jezus schapen rukken uit zijn hand. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Allen die tot hem komen zijn veilig, wat er ook mag gebeuren. En toen ik dat zo overdacht, moest denken naar wat Johannes ons laat zien in het boek De Openbaring van Jezus Christus. Wie zijn het al die door de grote verdrukking komen? Die in de klederen gewassen zijn in het bloed van Jezus, omdat ze gestorven zijn omwille van het evangelie? Ja, Johannes hoort, het zijn er 144.000. Zonder dat er ook maar één ontbreekt. Het lijkt een klein getal, maar wanneer dat je hem omdraait, wat ziet hij dan? Een grote menigte uit elke natie, geslacht en volk en taal die niemand tellen kan. En het gaat om één en dezelfde groep in mensen, allen die een geloof in Jezus zijn gesteld, geen enkele zal ontbreken. Hij zal hen bewaren. En zullen ze zijn stem horen? Wel, wie gaat de stem van Jezus horen bij de volgende gelegenheid? Lazarus zeker, hè? Dat is veel betekenend in mensen. Want garandeert ons dat als we Jezus' wederkomst niet levend meemaken, dat we zijn stem zullen horen wanneer dat hij ons roept. Hè. En dan jou ook in de hand vanavond.